Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Met aan mijn tafel Jeroen Laurens. Jij was hier gisteren ook al. Je was naar de Pont gaan kijken in Tilburg, maar we hebben jou ook even over het kanaal gestuurd om naar de Royal Academy te gaan. Daar loopt nog tot het einde van de maand Bill Viola en Michelangelo, maar ook in datzelfde gebouw, dat waanzinnig leuke gebouw van de Royal Academy in het centrum van Londen, ben jij gaan kijken naar die veteranen uit moderne hedendaagse kunst. Een beetje onduidelijk hoe je daarmee moet omgaan. En dat is Phyllida Parlow.
Ja, dus inderdaad de vraag welke positie ze inneemt. Maar hier heeft ze een mooie tentoonstelling met heel recent werk in drie vernieuwde delen.
Ja, want het is een hele kranige dame die ook al het Britse paviljoen heeft gedaan op de Biennale van Venetië. Dat was denk ik 2 jaar geleden en dat was bijzonder indrukwekkend. Maar ze is dus nu pas ontdekt, het voorbije decennium zou je kunnen zeggen. En Jeroen zal dat zo meteen allemaal toelichten. Helene de Bruyne, jij las een boek. En dat is eigenlijk een soort van geromantiseerde versie van het leven van een heel bijzondere vrouw. Over wie ga je praten?
Over Gerda Tarot. Ik weet niet of iemand een tafelaar kent.
Nee.
Nee, dus ja, ze is onbekend en dat is helemaal onterecht. Maar daar kunnen we het straks verder over hebben.
Ja. Voilà, het is een pleidooi voor de vrouw, nu al. En misschien geldt dat ook wel een beetje voor Erik Vlaming, auteur. En ook de schrijver van Dikke Freddy natuurlijk. Vind je dat fijn als wij jou zo omschrijven? Want dat is iets wat je al heel lang doet, hè?
Als jullie zeggen de schrijver van Dikke Freddy, vind ik dat fijn. Als jullie mij Dikke Freddy gaan noemen, dan dat gebeurt soms ook.
Nee, want u bent een... hoe moet ik mij nu hier uitlullen? Nee, u bent alles behalve corpulent, meneer Vlaming. Je hebt een nieuwe roman uit, Een berg mens onder witte lakens. En met zo'n omschrijving hebben we meteen een setting natuurlijk. Mm-hmm. Wij bevinden ons in een hospitaal.
Ja.
En omdat een van de twee mensen niet van plan was om het surplus te betalen voor een inpumpensonskamer, liggen ze daar met tweeën. En een hele roman ontstaat een soort van gesprek. Het is geen gesprek, het is één iemand die...
Die nooit
vanuit,
zwijgt, hè?
Ja, die houdt maar niet op. En dat is een voormalige truckchauffeur, een man die heel veel transporten heeft gedaan. Het was totaal mijn wereld niet, maar jij hebt je helemaal verdiept in het universum van... hoe noem je dat?
Transport.
Trucks, transport, opleggers, vleesvervoer, varkensvervoer, vervoer van stieren. Ik heb ontzettend veel dingen geleerd. Ja. Het is bijvoorbeeld, een van die weetjes uit het boek is dat het makkelijker is om een stier op een camion te krijgen dan eraf. En het omgekeerde is waar voor varkens, dat soort van dingen. Ja, Erik, hoe komt het dat je dit soort boek hebt geschreven? Ik had de indruk, misschien ben jij zelf wel gehospitaliseerd en lag daar zo een nooit zwijgend exemplaar naast jou waar je helemaal knettergek
toch
van
niet
bent.
Toch niet, het is echt een roman.
Gelukkig voor jou dan. Ja.
Nee, het was echt de keuze om uit de bubbel te komen waarin ik zelf leef en om mij in een andere bubbel onder te dompelen, die van zo'n vrachtwagenchauffeur die dan nog het grootste gedeelte van zijn carrière met dieren gereden heeft.
Ja.
En verder is er nog van alles mis met die man, hè?
Ja, dat is wel het minste wat je ervan kan zeggen. Maar nog even over jouw opmerking dat jij in een bubbel leeft. Daar geloof ik niet zoveel van.
Ah, we leven allemaal in bubbels.
Maar jij toch niet? Jij bent een auteur die altijd zeer geëngageerd is geweest, die zich altijd heeft bemoeid met de werkmens, bij wijze van spreken, met de mens die helemaal niet in een bubbel leeft. Dus ik vond dat een heel rare introductie van jou.
Ja, toch blijft dat met open ogen kijken naar andere bubbels, hoor.
Ja.
Ik denk dat we daar niet aan kunnen ontsnappen, dat we allemaal in onze eigen omgeving met gelijkgestemden, gelijkaardigen leven, denken. En, En ik vind het heel belangrijk om naar die andere omgevingen te kijken.
Ja, maar hoe kwam je dan in die hele transportomgeving terecht? Je geeft het zelf wat mee. Hè. Op het einde van het boek bedank je ook een aantal mensen. George van de Wegen bijvoorbeeld, Frank Klops en ook William Bill de Starke. Vrachtwagenbestuurders met een hart voor de weg. Voor camions en voor mensen en ook voor dieren. Hoe kwam je bij hen terecht?
Goh, ik vind het bij al mijn boeken en alle theaterwerken wat ik maak heel belangrijk om de nodige research te doen. Dat was ook in dit geval zo. Ik ben op zoek gegaan naar vrachtwagenbestuurders die bereid waren om te praten over allerhande dingen. Er zit ook heel veel gesjoemel in dat wereldje en dat vond ik ook belangrijk dat ze daarover wilden praten.
Ja. Wisten zij dat dit allemaal in een roman zou terechtkomen?
Ja.
Dus voor hen was het misschien ook wel een soort van schuldbekentenis van kijk wat we allemaal hebben gedaan, want er vinden nogal wat illegale transporten plaats, ook met vlees dat helemaal niet meer zo hygiënisch is om tot ons te nemen bijvoorbeeld.
Ja. Uiteraard was het ook zo dat in die gesprekken dat zij heel vaak zei dat de anderen dat deden. Hè?
Ik heb een vraag voor een vriendin dat... Nee, kan je dat niet als iemand aan je vraagt? Ik heb een vraag voor een vriendin. Ja. Ze heeft last van een enorme schimmelinfectie.
Helene. Ja. Pompidou is pas bezig en het gaat alweer over een schimmelinfectie. Ik maak het zelden mee. Maar goed, ze hebben heel eerlijk met jou gesproken. Wat keek jij nu zelf het meest van op?
Waar ik het meest van opkeek was... hoe een aantal van die vrachtwagenchauffeurs en zeker twee van diegenen waarmee ik gepraat had, die hadden het er zelf ook heel moeilijk mee zo onmeedogenloos met dieren kunnen omgaan wanneer ze die moeten vervoeren. Mm. Het zijn zo van die dingen, het is een anekdote die ook in het boek staat, van hoe krijg je varkens in je vrachtwagen? Mm. Ja,
dan komt een elektrisch stootje aan te pas.
Daar komt een elektrisch stootje aan te pas en dan begint het probleem, want die willen niet doorschuiven in die vrachtwagen. Mm-hmm. En dan wordt die laadklep gesloten en dan wordt er even opgetrokken en heel brusk geremd en dan schuift de hele lading naar voren en dan is er weer plek om er nieuwe.
Ja, ik vond dat ook vrij chockant toen ik jouw boek aan het lezen was, dat dit soort praktijken, bij wijze van spreken, werd goed gepraat. Er zat gewoon iets anders op. Er waren geen wellevender manieren om die dieren in die bak te krijgen. Of...
ja.
Men was daar toen nog niet mee bezig. Ben Wijd zou het nu niet meer hebben goedgekeurd.
Waarschijnlijk niet, maar desondanks ben ik er nogal van overtuigd dat het nog steeds gebeurt, hoor.
Ja.
En verder, het is voor die mensen part of the job, hè. Het moet gebeuren. Die beesten moeten erin en ze moeten op tijd in het slachthuis zijn en dat soort dingen.
Mm. We krijgen te maken met André Nachtegaal.
Ja.
He, dus zijn doodsprentje... staat ook op het einde van het boek. Is dat personage een soort samenstelling van alle informatie die je te weten bent gekomen? Want het is natuurlijk ook een privéverhaal. We krijgen met zijn vrouw te maken, met zijn andere vrouw ook, want André heeft een scheve schaats gereden. Zijn eigen vrouw vervolgens ook met iemand die voor hem reed. Een vriend van heel lang geleden die dan een ongeval heeft gehad. Dus we zitten ergens in een soort van... een wereld die bestaat uit bijna een stam. Een gezin met mensen daar rond. Maar het is een soort van clan die je hebt geschetst.
Het is... ik denk dat dit mijn 10e roman is. En dit is het hoofdpersonage van alle boeken die ik geschreven heb waar ik zelf het meeste moeite mee heb gehad. Omdat er zoveel kanten aan hem zijn die niet kloppen voor mij. Dingen die niet kunnen, geen respect hebben voor anderen enzovoort. Voor mij was dat ook de reden, en dat is gaandeweg gegroeid door, dat ik hem geen naam heb gegeven. Hij krijgt pas zijn naam op de allerlaatste pagina van het boek.
Dat is heel opvallend, want je weet 213 pagina's. Niet hoe dat personage heet, en dan kom je bij zijn doodsprentje terecht.
En daar geef ik hem pas een naam, omdat ik er dan heel duidelijk voor kies. Mm-hmm. Dit is ook een mens. En mensen hebben namen.
Ja.
En daarvoor kon hij iedereen uit dat wereldje zijn, of niemand zijn. Ik heb er ook in de titel mee gespeeld. Hè. Het boek heet niet voor niks een berg mens. ik blijf vinden, dit is een mens, ondanks alle...
Ja, maar een mens die er voor veel anderen, die denken in een bubbel te leven, heel foute meningen op nahoudt. Ja. Dat gaat echt heel ver, hè. Op een bepaald moment, ik mag natuurlijk niet te veel spoilen, om het zo te zeggen. Maar hij heeft een zoon, als ik dat mag zeggen, ja. Erik, die uiteindelijk overlijdt aan AIDS. Dus ja. Dan krijg je natuurlijk heel veel opmerkingen over het feit dat zijn zoon gay bleek te zijn. Ja. Zijn dochter is ook nog eens een therapeute geworden, die dan, ik citeer letterlijk uit jouw boek, bezig is met bruin mannen te helpen. Die dochter is ook lesbisch, vervolgens zal ze in het huwelijk treden, dus André is helemaal in shock. Dat soort van zaken. Het gaat bijvoorbeeld ook over de nieuwe wereld die Europa binnenkomt. Hè?
Ja.
En andere mannen die de business ruïneren, die aan goedkopere uurtarieven, ook met die varkens en die stieren willen rondrijden.
Ja. Ja, en die in het wereldje van de vrachtwagenbestuurders platkoppen genoemd worden. Hè? Ik wist dat niet. Het was iets wat ik eerst van schrok als ik dat woord hoorde, maar dat blijkt algemeen te zijn. Dus al die mensen die uit het voormalige Oost-Europa komen, die noemen zij platkoppen.
Van waar platkoppen?
Omdat ze ook vaak een platter achterhoofd hebben.
Met het verhaal letterlijk erbij. Ik heb dat twee keer gehoord van die mannen zijn door het lange communisme hersenen verloren. En daarom is die hun kop platter geworden.
Ja, zo staat het letterlijk in het boek. Het boek is opgebouwd met de dialogen, of het gebrek aan dialoog, eigenlijk die monologen van André in kamer, 226.
Ja.
En dan krijgen we uiteindelijk dat verleden van die man en heel die familie voorgeschoten. En dan schrijven we daar erg ook altijd de data bij. Het is ook een soort van tijdsdocument van het Vlaanderen dat evolueerde van in zijn jeugd, toen hij zijn vrouw Carlien ten huwelijk vroeg tot anno nu.
Ja.
Als hij het moet meemaken dat zijn eigen dochter...
Ik ben blij dat je dat zo leest.
Ik het wel gelezen. Ja. Het is een beetje het Vlaanderen van toen dat zich daar afspeelt in Noord-Antwerpen.
Ja.
Tot de wereld van nu die binnentreedt.
Mm-hmm.
Want uiteindelijk, we hebben te maken met drie kinderen. Hè? Dus één sterft, één treedt in het huwelijk met een vrouw.
Ja.
En de oudste, Luc, zal uiteindelijk de zaak overnemen en verhuizen naar Polen.
Die geschiedenis, om het zo te zeggen, die begint ook niet voor niks in 1963, ergens bij het concilie, waar een heleboel dingen meteen veranderen. De processie zal niet meer uitgaan en de paters en de nonnen die zullen geen pijn meer moeten dragen en daar begint een wereld te glijden, die blijft glijden tot vandaag.
Ja. En André heeft het daar bijzonder moeilijk mee.
Ja.
Ja. Hij zegt iets, dat is heel grappig, als de nonnetjes... het feit dat nonnen kappen moesten dragen, dat bleek uiteindelijk te leiden tot haar uitval.
Ja.
En hij maakt daar weer zo'n vunzige opmerking over. Kan jij ze herhalen, Erik Vlaming?
Ja, hij hoort dat vertellen, dat die nonnen problemen hebben met hun haar, omdat het te weinig zonlicht heeft gezien. En hij zegt dan, ik heb nogthans ook haar dat groeit op plaatsen waar weinig zonlicht komt. En dat valt niet uit.
Ja. Erik, weet jij hoe vaak jij de krachttermen in dit boek hebt opgenomen? Die klinken als volgt. Dat hoor je niet elke dag opklaren, maar ik zal toch maar zeggen gelijk of dat het is. Ik heb nog nooit zo vaak in een boek gelezen. Je kunt allemaal vierkant mijn kloten kussen.
Ja.
Ja. Hoe vaak heb je het? Ik bedoel, ik denk...
Ik heb het niet geteld.
Ja, maar ik denk toch wel 25
dat
keer.
Dat zou best kunnen. Het is
dat is de manier waarop André zich verdedigt ten opzichte van... Iedereen die
het is een van zijn stopwoorden en waarmee hij eigenlijk elke discussie afkapt. Maar tegelijkertijd, wanneer ik gewoon op café zit of op de trein zit, dan hoor je voortdurend dat mensen zulke stopwoorden hanteren. Alleen in de bubbel van Clara is dat wat minder. Hè?
Ja, wij vloeken wel eens, maar dat hoor je dan natuurlijk niet op de radio. En als we het wel doen, dan is dat om uit een boek te citeren, zoals jouw nieuwe roman, Erik Vlaming. Het is ook ongelooflijk hoeveel kennis van automobielen jij hebt opgedaan. We kennen die natuurlijk wel, hè, die grote trucks, die meestal voor heel veel ellende zorgen op onze autosnelwegen. Ja. Vond je het ook wel fijn om jou te verdiepen in de verschillende types Dodge, Mercedes, Volvo enzovoort?
ik vond dat fijn, omdat dat... Ja, dat waren ook spelletjes die ik als kind wel deed, om met auto's en vrachtwagens bezig te zijn. Tegelijkertijd kom je dan andere dingen tegen, hè, zoals bijvoorbeeld dat in de jaren 60 bij die vrachtwagens de motor voor de cabine zat. Mm. Ja. Waardoor die eigenlijk veel veiliger waren. Ja. En dan ineens moest, om meer laadruimte te hebben, die cabine bovenop de motor komen.
En dan hebben wij ook weer wat bijgeleerd door dit boek te lezen. Dat gaat over een torpedo-vrachtwagen.
Ja.
Vraagt André weer aan de andere man in dat bed. Ja. Weet jij wel wat een torpedo is? Ja. Enzovoort. Zo gaat dat de hele tijd. Ja.
En wat is een torpedo-vrachtwagen?
Wel, een torpedo is zo'n vrachtwagen met een motor voor de cabine.
Ah, okay.
Ja.
De andere is een frontstuur.
Ja.
Voilà, Jeroen Laurens, jij die helemaal niet met een auto rijdt, maar u altijd
verplaatst altijd
met treinen en met...
Maar in Amerika is dat wel nog de
plooi bij fietsen. Ja. Ja.
Omdat er in Amerika geen limiet zit op de lengte van die vrachtwagens.
Ja. Ah, okay, ja.
En wie heeft die limiet ingevoerd?
Goh, die is er aanvankelijk in België, in de landen apart, maar dat is nu een Europese richtlijn.
En waarom eigenlijk? Waarom mogen die dingen niet...
Ik denk dat dat met veiligheid te maken heeft. En ik denk dat dat ook te maken heeft met de manier waarop je wegen inricht en bouwt.
Mm-hmm, ja. Okay, ik
Helene, wat een bijzondere belangstelling.
Ja, nee, ik vind het interessant.
Aan de dag. Erik Vlaming, het is wel degelijk zo. Jij geeft die volkse mens een stem.
Ja.
En dat is de stem die wij heel vaak automatisch met rechts verbinden. Maar op een bepaalde manier is het ook iemand die... in zijn ongeluk gesukkeld is. Hij heeft een waanzinnig alcoholprobleem. Daardoor gaat eigenlijk ook alles naar
de zak.
Naar de kloten. Dat mag nu even, nu Erik Vlaming hier toch tussen zit. Maar bon, dat is natuurlijk geen privilege van volkse mensen om in het café veel te veel gaan drinken. Dat doen rijke mensen evenzeer. Ja. Waarom heb je er zo'n alcoholist van gemaakt?
God, is ook iets wat gek genoeg ook heel veel bij die vrachtwagenbestuurders voorkomt. Hè. Daar wordt nogal wat gedronken en daar werd nogal wat gedronken.
Ja.
Uiteindelijk... Het was niet alleen met de vlam in de pijp door de Brennerpas, maar ook met de pint in de hand, hoor.
Ja.
En dus het hoorde... Ik denk niet dat dat nu nog zo is, maar in het verleden hoorde dat ook bij dat wereldje. Net zoals het bij het bouwbedrijf hoort. Hè.
Ja. En bij de kunstwereld.
En bij de kunstwereld, kijk.
Ja. Ben je naar tankstations gaan kijken hoe vrachtwagenchauffeurs zich momenteel... gedragen. Mij valt het altijd op als je zo eens even moet gaan tanken en al die vrachtwagenchauffeurs staan daar, die praten met elkaar. Dat is echt een heel aparte wereld. Die leven in die cabine, ik kan het mij niet voorstellen. Maar dat is ook wat die André zegt, die man is gelukkig als hij in zijn truck zit.
Ja.
Die zit liever daar dan naast zijn vrouw in de zetel.
Tegelijkertijd is André iemand die in de jaren 40 geboren is, hè. En de hedendaagse vrachtwagenbestuurders, wanneer ik daar naar kijk, dat komt minder aan bod in mijn boek, dat zijn eigenlijk moderne slaven. Hè? Dat zijn mensen die uit het buitenland naar hier komen, die weken aan een stuk in die vrachtwagen moeten wonen, letterlijk, die amper betaald worden. Ik las vorige week nog dat er op dit moment... mensen uit de Filipijnen naar hier gehaald worden om hier met vrachtwagens te komen rijden en die verdienen dan 2 euro per uur.
Mm-hmm. Ja, dat heet slavenhandel.
Ja. 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 En ook dat zijn dingen waar wij, vind ik, allemaal mee schuldig aan zijn, hè? Omdat wij die dingen allemaal tolereren.
Mm. Wat heb je over de kloof willen zeggen tussen... De elite, hè, dat is een woord dat de hele tijd valt, de elite. Je hebt de elite en daartegenover de volkse mens. Wat heb je daarover willen zeggen, André? Want uiteindelijk wordt de zoon van André puissant rijk door het bedrijf helemaal te ontwikkelen en met een hele dikke auto rond te rijden en zich ook ernaar te gedragen natuurlijk.
Als je vraagt wat heb ik daarover willen zeggen, al wat ik daarover wil zeggen is eigenlijk van laat ons naar die andere bubbels kijken.
Mm-hmm.
En daar een stapje in zetten en eens luisteren en horen hoe het er daaraan toe gaat, om elkaar wat beter te kunnen begrijpen.
En gebeurt dat ook omgekeerd? Want zoals je het nu voorstelt, lijkt het alsof de vrachtwagenchauffeur de hele tijd aan het woord is en de ander dan in de ziekenhuiskamer, die dan in een andere bubbel zit, niks zegt.
Die is duidelijk van Borgerhout, die houdt van bakfietsen, heeft niks tegen lesbische vrouwen en eet vegetarisch.
Ja. Ik voel me niet aangesproken.
En die... die césuur blijft in dat boek, hoor. Maar ik vond dat belangrijk om die in het boek zo te laten. Tegelijk pleit ik ervoor om, om gewoon meer met open ogen en open oren naar elkaar te kijken en te luisteren.
Ja, zeker, maar het is vaak moeilijk. Ik ben ooit eens mannenrechtenactivisten gaan interviewen. En toen heb ik al mijn feministische principes gewoon opzij gezet en naar die mensen geluisterd. Maar omgekeerd gebeurde dat niet.
Ja.
Die waren niet echt bereid om te luisteren naar mij dan.
Ja.
Ja, laten we het even hebben ook over de gilets jaunes. Dat zit daar eigenlijk ook wel een beetje in. Er worden nogal wat opmerkingen gemaakt over de manier waarop Europa zich moeit, ook in de transportwereld bijvoorbeeld. Er zijn alsmaar meer plichten en regels enzovoort. En André was in zijn jonge jaren niet te beducht om op stookolie te rijden.
Ja.
Dat soort zaken allemaal, dat maken we nu ook mee. Hè? Ik bedoel, mensen vinden al die maatregelen die met het klimaat te maken hebben.
Ja.
Ja, die vinden dat voor iemand anders, maar niet voor hen.
Ja, en ik denk dat ze daar gedeeltelijk gelijk in hebben. In die zin dat... ik vind dat de kost van al die klimaatmaatregelen niet bij de gewone mens moet terechtkomen, maar grotendeels ook bij de grote bedrijven.
Ja. Ben je gaan betogen, Erik Vlaming?
Nee, ik schrijf boeken.
Oké, even muziek. Thank you. Muziek van het Kronos Kwartet. En dat is natuurlijk muziek die niet werd gedraaid in het café waar André, hoofdpersonage, de jongste roman van Erik Vlaming, kwam. Maar wel op Clara natuurlijk. Dus we zitten weer in de bubbel met Jeroen Laurens. Jeroen, je ging kijken naar de Royal Academy. Daar is in februari een tentoonstelling geopend van Phyllida Barlow. Je hebt het gisteren al heel even bij Nikki verklapt. Ze heeft eigenlijk een dubbele naam, hè, want ja. ze heet oorspronkelijk Phyllida Darwin Barlow.
Ja,
en ja, dan hebben we natuurlijk met Charles Darwin te maken.
Absoluut.
Wat is de connectie precies?
Wel, het is een achterkleinkind van Charles Darwin. Maar de moeder heeft haar aangeraden om van die familienaam afstand te doen. Om op eigen merites dan de wereld in te stappen. En als je dan verdiensten hebt, niet aan anderen het gevoel te geven dat het dankzij die illustere voorvader is.
Ja, dat is dan een intelligente moeder geweest van Phyllida Barlow. Hoe oud is zij ondertussen? Want we spreken over een Britse kunstenaar.
Voilà, het is een Britse kunstenares die eigenlijk nu pas in de 21ste eeuw op het voorplan komt. Dus is midden de jaren 70. En als je haar biografie verder leest, ze heeft op een aantal kunstscholen gestudeerd waar het... die ze ervaren heeft als een seksistische en ouderwetse, heel mannelijke wereld. En ze heeft dan ook zorg gedragen voor de 5 kinderen die ze samen met haar kunstenaarsman heeft opgevoed. En ze heeft zich eigenlijk, zowel doordat ze een vrouw was, maar ook door het soort kunst dat ze maakte, heeft ze zich eigenlijk altijd een beetje gevonden dat ze aan de zijlijn stond. Ze heeft als docent zeer belangrijke... kunstenaars gestimuleerd.
Maar als ik jou even mag onderbreken, ze heeft lesgegeven aan de beide scholen waar ze zelf een hekel aan had.
Voilà, inderdaad.
Leg dat eens uit. Slade College en nog iets anders. Chelsea College of zo.
Voilà, Slade en Chelsea. Leg dat eens uit. Wel, ik denk, zo gaat het vaak natuurlijk. Hè. Zeker in een tijd waarin je een generatieconflict hebt, zal er dan ook wel een moment geweest zijn dat er meer openheid was. Wat het precies de reden is, kan ik natuurlijk niet vertellen.
Ja. Maar nog even over de bekende studenten die ze heeft opgeleid. Wie zijn zij?
Wel, onder andere Rachel Whiterad, van wie ik een aantal jaren geleden in de Tate Britain een prachtige tentoonstelling heb gezien. En dan zie je toch inderdaad dat er tussen die twee kunstenaars een heel sterke band is. Want Whiterad gaat met afgietsels werken. Gaat een soort van negatieve beeldhouwkunst gaan maken, ruimtes gaan afgieten die niet meer bestaan of dan op een negatieve manier bestaan.
Want het is een soort van negatieve architectuur, zou je kunnen
voilà,
zeggen.
Bij zeer mooi, zeer melancholisch. En je ziet bij Phyllida Barlow met de dingen die zij maakt. Ik moest de hele tijd, wanneer Erik Vlaming over de truckchauffeurs bezig was, zij maakt dan kunst, niet arbeiderskunst, maar wel met het materialen waar dan andere mensen en bouwvakkers vandaag mee werken, hedendaagse industrieel materialen, maakt zij grote sculpturen die zo eigenlijk eruit zien voor een stuk, maar ook gemaakt lijken met het bouwafval dat je overal op straat in Londen of bij ons tegenkomt.
Ja, in die zin is het arme kunst natuurlijk, los van het feit dat ze ondertussen ook is opgepikt door een van de topgaleries van de wereld. Trouwens, ze ziet eruit als een vrouw met poten aan haar lijf. Volgens mij had ze de moeder van onze André kunnen zijn. Zo ziet ze eruit. Het is helemaal niet een soort van artistiek dametje. Het is een forse madame die dan ook fors werk maakt.
Ja.
Het is gigantisch, die werken die zij maken.
Het is zeer groot. En ik heb mezelf ook betrapt op vooroordelen. Op mijn vooroordelen wanneer ik de tentoonstelling binnenging en naar de achterste ruimtes ging kijken. Dan krijg je een entree waar een tekst als inleiding dient, maar ook een videowerk. En ik kreeg het een beetje op mijn heupen van die tekst, hè, want haar werk bevraagt het idee van monumentaliteit en autoriteit. Allemaal begrippen die mij langzamerhand, hè, na 100 jaar na Duchamp, 50 jaar na de avant-garde van na de Tweede Wereldoorlog, een beetje uitgekoud, een beetje leeg leken. En ook het videoportret waar zij dan te zien was, leek mij allemaal een beetje te veel in scène gezet. Hè, wanneer ze daar een kunstwerk dat ze naar atelier aan het maken is op de grond laat vallen, vond ik dat te veel een ingestudeerd nummer. En als ik haar dan zag, moest ik inderdaad toegeven dat ik kon ik mezelf betrappen op een vooroordeel. Ze ziet er inderdaad uit als een huismoeder. En dan dacht ik, o jee, wat gaat dit worden?
Ja, maar het is wel...
Ziet een huismoeder eruit, Jeroen?
Ja, voilà. Zo zien vooroordelen eruit. Ja. Zeer, zeer gewoon, zeer, zeer doorsnee. Een beetje, natuurlijk een beetje uitgezakt. En,
als Angela Merkel. Als,
zoiets, ja. Nee, maar dan de bouwvakkerversie.
De oudere tante van Angela Merkel. Laten we ons daarbij houden. Ondertussen valt papier om de grond. Dank je wel, Erik Vlaming, om dat op te rapen voor mij. Jeroen, zij werkt met, zoals je al zei, arme materialen. Afval uit dun bouw, bij wijze van spreken. Ja. Maar ik vind die sculpturen prachtig.
Ze zijn prachtig. Hè. Het zijn grote dingen eigenlijk. Hè. En als je de eerste ruimte binnenkomt, dan krijg je een aantal werken. Het ene heet Canvas Crack, waarbij ze...
Canvas Crack.
Canvas Crack. Het is een deconstructie van de schilderkunst. Hè. Het zijn betonnen sokkels waar dan houten balken in staan. En daarop zijn grote monochrome doeken gehangen. Die zijn allemaal heel dicht bij elkaar geplaatst. Maar het is zeer, zeer mooi, zeer fris. Er zit ook zeer veel humor in. Je denkt ook opnieuw van, ja, hoe kan het na de zoveelste keer dat de schilderkunst gedeconstrueerd is, dat het nog werkt. Maar het werkt, het staat daar ook zeer goed in die ruimte. Het is inderdaad zeer hoog. En dan het andere werk dat daarnaast staat, ziet er een beetje uit als een verloren gelopen metro-ingang. Je hebt in een U-vorm heb je een soort van omheining in dat grijze beton, met dan ook weer al zeer grote houten balken waar dan een soort van platform op zweeft. En je ziet dat ze eigenlijk de dingen die we inderdaad in onze stedelijke omgeving, die voortdurend verbouwd, vertimmerd wordt, dat ze niet alleen het materiaal, die industriële materialen gaat gebruiken, maar ook vormen die daar heel sterk naar verwijzen. En in de kleine, maar zeer goede catalogus zie je dat ze in de jaren 60 een soort van Nadia Nouveau-achtig werk maakte, waar ze heel sterk slapstick figuren in de beeldhouwkunst integreerde. En dat soort van humor, dat soort van mededogen zit er ook in, want het is geen, ze verwerpt de wereld niet waarin ze leeft. Het is geen kritiek op die bouwvakkerswereld of die industriële materialen. Er zit zeer veel gevoel en zeer veel empathie en zeer veel ironie ook in.
Ik vroeg mij gewoon even af wie de mensen zouden zijn die die gigantische sculpturen van Phyllida Barlow transporteren, Erik Vlaming. Dat moet gebeuren natuurlijk, want ze zijn echt ontzettend groot.
Dat is de terechte vraag, de sociale vraag die je kan stellen als je hebt over bubbels. Hè. Wij leven inderdaad binnen dan die sfeer van de kunst, wat een sfeer is van de hogere klasse, de middenklasse, waar wij toe behoren, waar de arbeidersklasse absoluut geen enkele band, geen enkele affiniteit mee heeft. Hier, het is geen... We hebben ooit sociaal-realistische beeldhouwkunst gehad die de arbeider verheerlijkt heeft. Hier is de menselijke figuur volledig afwezig. Je zou kunnen denken dat misschien door die materialen ook een arbeider daar toch wel iets in kan zien. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk een wereldvreemde opmerking, want kan ik niet in de plaats van een arbeider gaan spreken.
Mm. Erik Vlaming, heb jij iets met hedendaagse kunst?
Ja, toch wel hoor.
Ja, dat spreekt jou aan. Ja. Ja, wat dan bijvoorbeeld als je een keuze zou maken uit tentoonstellingen die je het afgelopen jaar nog hebt gezien?
Dan zit ik in de oudere dingen. Want de mooiste die ik de laatste tijd gezien heb, was die van Breugel in Wenen. Dat was toch wel... Maar dan zijn we niet bij de hedendaagse. Hè.
En toch maar, is Breugel nog altijd zo hedendaags.
Dat is het gekke aan die Breugel, dat gewoon vandaag blijft. En dat daar zo blijft inzitten. Nu, als je zegt hedendaags, modern, ik herken nog wel graag dingen. En als het te abstract wordt...
Ja, want dit is echt de wereld van het ding. Het is het afscheid van die figuur. Maar ik vind het miraculeus om te zien. Ik heb ook zeer veel scepticisme ten opzichte van weer dingen als kunstwerken met weer afvalmaterialen. Maar hier kan ze uit staaldraad, met dan cement, met dan kleur op, kan ze bolvormige werken maken die tegen de muur zijn opgehangen en die mij eerlijk gezegd doen denken aan de beroemde filosofenstenen uit het oosten. En als je dat kan, dan doe je ook iets meer dan... louter en alleen letterlijk met die materialen iets doen, maar vereeuwigt ze opnieuw iets wat in onze tijd, monumentaliseert ze eigenlijk iets uit onze tijd.
Ja. Jeroen, 2 jaar geleden deed ze het Britse paviljoen op de Biennale van Venetië. Dat had ze eigenlijk zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant helemaal aangepakt. Het was alsof een soort virus zich over dat gebouw meester had gemaakt. Dus daaruit leid ik af dat ze ook altijd een verhouding heeft met de architectuur
Absoluut.
Waarin haar werk wordt getoond.
Absoluut.
Hoe doet ze dat hier?
Wel, dat begint al bij die entree natuurlijk, waarin in de Royal Academy is natuurlijk een gebouw van het oude koninklijke imperiale Engeland, laten we maar zeggen. Je hebt daar natuurlijk ook nog de plaasteren afgietsels, die helemaal op de Romeinse architectuur geïnspireerd zijn. Dus het ene imperium spiegelt zich aan het andere. Zij gaat zich daar natuurlijk tegen afzetten. Maar zelfs in die vernieuwde, door David Chipperfield vernieuwde ruimtes, gaat ze niet puur en alleen het contrast zoeken of de disruptie of zich daartegen afzetten. Ze gaat eigenlijk die prachtige, oude, klassieke architectuur zeer mooi gebruiken. En het is inderdaad, dat is wat beeldhouwkunst vandaag zo belangrijk maakt. Het is die derde dimensie. Het is geen vlak beeld. Je moet er rondlopen. Je moet fysiek die werken gaan ervaren en die verschillende perspectieven gaan zien. En dat is de grote kracht natuurlijk van die derde dimensie.
Ja. Phyllida Darwin Barlow. Tentoonstelling is trouwens getiteld Cul-de-sac. Dat is fijn natuurlijk. Het is ook een cul-de-sac, want je kan gewoon niet meer verder.
Voilà.
Het is ook wel een teken van humor bij deze kranige dame te zien in de Royal Academy of Arts in Londen. Dat is een hele fijne plek in het centrum van Londen. Nog te zien tot 23 juni. En moeten we dan ook naar Tate Modern voor Dorothea Tanning? Dat zag jij ook al. Hè?
Ja.
Dat is mevrouw Max Ernst. Hij liet Peggy Guggenheim zo haar zitten voor Dorothea Tanning.
Ja.
Ja.
Maar als je dan toch in de Royal Academy bent, ik ben ook voor mijn plezier naar de Renaissance Nude gaan kijken. En ik ben daar van mijn sokken geblazen door die tentoonstelling. En daar ook voor het eerst in het echt een aantal briljante werken van Jan Gossaert, een Vlaamse Renaissance kunstenaar, gezien. Barlow was indrukwekkend, maar dat
ja.
was...
Maar een paar naakten uit de 15e en 16e eeuw waren dat ook, Jeroen. Ik begrijp het helemaal. Kust allemaal vierkant mijn korten vandaag. Voilà. Goed, dankjewel om hier te zijn. Straks Helene de Bruyne. Dit is Rufus Wainwright. Cigarettes and chocolate milk. These are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Everything it seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit harmful for me. A lot of sentimental value. Was nog niet uitgezongen, maar het moet maar even stoppen. Dit was Rufus Wainwright met dat hele mooie nummer Cigarettes and Chocolate Milk. En waarom draaien wij dat? De man komt, plotseling kregen we dat persbericht binnen, Helene Bruyne vandaag, naar het Passaporta Festival. En hij zal zondag optreden. Hij ziet er een beetje uit als...
Nee, hij zal praten over literatuur.
Ah ja, nee, hij gaat niet eens spelen. Maar alleen praten maandag over zijn boeken. Oké, okay, goed.
Maar hij heeft inderdaad iets met... geschreven ook niet.
Ja, nee, dus... maar hij heeft van alles met muziek en literatuur. Ik wou nog even zeggen voor de jonge dames onder ons. Hij ziet er een beetje uit als Jude Law, dus dat is ook meegenomen natuurlijk. Rufus Wainwright op het Passaporta Festival. Dan komt nog een dame opdagen. Dat is Helena Janáček. Niet Janáček, dat is de componist. Janáček schrijf je dat. En zij schreef het boek Meisje met de Leica. Een fotoapparaat.
Ja, klopt.
Ja, wie is zij, die dame?
De schrijfster of het hoofdpersonage? Nee. Ja, die Helena Janáček is een Poolse, maar ze woont al heel lang in Italië en ze heeft ook al 6-7 boeken in het Italiaans gepubliceerd. En dit is eigenlijk haar eerste doorbraak bij een groot publiek, want ze won de Premio Strega, zo Italië's meest prestigieuze literatuurprijs.
Zo'n beetje de concours van Ginder.
Ja, ja, zoiets. Als eerste vrouw in 15 jaar die kreeg. Want, ja.
Ja. En wie is dat meisje nu met dat fotoapparaat?
Dat is Gerda Tarot. Die werd geboren als... Die niemand kent hier dus, kennelijk. Die werd geboren als Gerda Pohoriel in een Joods gezin van eierhandelaren in 1910 in Stuttgart. En in 1937 is zij gestorven als eerste vrouwelijke oorlogsfotograaf ooit die aan het front sterft tijdens de Spaanse burgeroorlog.
Dan moet ze nog heel jong zijn geweest.
Ja, op haar 27e is ze daar onder een tank gesukkeld. En,
Oei, traumatisch einde. Onze André heeft het langer volgehouden in jouw boek, Erik Vlaming. Zij moet op de vlucht, hè? Dus ze vlucht al voor Hitler aan de macht komt.
Ja,
ze wordt ook opgepakt, die familie gaat naar Leipzig, uiteindelijk... Gaat ze zelf ook naar Parijs, was het, dacht ik?
Ja. Daar belanden heel veel van die Joodse gestudeerde jongeren van die generatie, want in de vroege jaren 30 was Duitsland natuurlijk al niet meer aangenaam voor hen. Zij probeert daar de kost te verdienen als typiste en hangt eigenlijk vooral een beetje in cafés rond. Tot ze een zekere André Friedman ontmoet daar. Dat is een Hongaarse Jood die uit het land is gezet wegens antifascistische activiteiten. En die jongen probeert zijn geld te verdienen met het nemen van foto's. En Gerda denkt, interessant, leuk, volgens mij kan ik dat ook. Dus ze leent zijn fototoestel, ze leert van hem de kneepjes van het vak en voor ze het weten vormen ze een fotograferend duo.
En koppel ook.
Ja, en een koppel ook. Ze duiken ook met elkaar in bed, maar ze heeft ook nog andere vriendjes. En het is allemaal een beetje floe op dat gebied. Maar André Friedman en Gerda Pohoriel, dat zijn nu niet meteen de beste namen om. In die periode kwamen veel van die tijdschriften, van die fototijdschriften uit... van die glimmende magazines zoals Life en zo. Ze dachten dat we met die namen onze foto's gaan verkopen. Niemand wil die. Dus op een avond in Parijs dopen ze zichzelf om tot Gerda Tarot en Robert Capa.
Ja, en die naam is natuurlijk wereldberoemd. Robert Capa, de fotograaf van heel veel oorlogstaferelen. Hoe is dat verder geëvolueerd tussen die twee?
Ja, ze gaan dus samen naar het front in Spanje. Dat is waar iedere linksdenkende jongere toen mee bezig was. En zij hebben het gevoel van daar moeten we zijn. Dat is nu het heetst van de strijd tegen fascisme. Wij willen dat verslaan. Dat doen ze ook. Ze verkopen hun foto's. Later gaat zij daar alleen nog een tijdje fotograferen. En ja, ze moet een beetje onvoorzichtig worden, want dan komt ze uiteindelijk veel te dicht bij de frontlinie onder een tank terecht.
Ja, heeft dat ook te maken misschien met het feit dat ze het motto van Robert Capa te bejaard heeft gevolgd? Want hij zei altijd, als je foto's niet goed genoeg zijn, dan was je niet dichtbij genoeg.
Ja, en haar foto's te zien is ze wel heel dichtbij gegaan. Er zijn daar foto's van Brunete waar ze gestorven is. Echt zo kapotgeschoten dorpen, zij die echt achter een soldaat moet gestaan hebben, dat ze bijna in de loopgraaf is. Sommige beelden een beetje bewogen. Nu, Capa bewoog soms ook met zijn camera om de indruk te wekken van spanning, dus misschien paste zij dat trucje ook wel toe. Uh-huh. Maar ja, feit is dat ze er heel dicht op zat.
Ja. Wat doet nu onze Poolse schrijfster Helena Janecek met dat levensverhaal van die vrouw?
Ja, ze laat haar zelf niet aan het woord, maar ze laat drie vrienden van haar aan het woord. Allee, twee X-Men en één vriendin eigenlijk, die vanuit hun perspectief vertellen over wie die Gerda was en wat ze voor haar voelden. Die twee X-Menaars, Willy en Georg, kent ze nog van de periode in Duitsland en die mijmeren dan later, als Gerda al lang dood is, nog eens terug op die tijd daar, toen ze allemaal samen naar Parijs gingen en ze halen herinneringen op aan die bijzondere vrouw die het kennelijk moet geweest zijn. Mm-hmm. En dan is er ook nog een oude schoolvriendin van haar, Ruud, die heeft ook echt bestaan, trouwens iedereen in het boek heeft echt bestaan. Je ziet ook andere fotografen opduiken uit die cirkels. André Friedman en zo komen boven. Die Ruud vertelt dan ook over hoe ze samen woonden in Parijs. En wat een uitzonderlijk figuur die Gerda was. Die hele generatie is behoorlijk interessant trouwens. Die cosmopolieten, bij een beetje tegen wil en dank, die over de hele wereld zich verspreid hebben. Ze probeerden ook allemaal in Amerika te raken. Sommigen zijn daarin geslaagd, anderen niet. Amerika en Engeland stonden ook niet te popelen om die Joden allemaal op te vangen. Dat is iets wat we soms vergeten. Dus die hele geschiedenis is ontzettend interessant.
Ja, maar is het boek dan goed?
Ja, helaas. Helaas, helaas. Ik begrijp niet hoe je met zo'n bronmateriaal... Ze moet daar research ontzettend goed hebben gedaan, want historisch zit het echt wel goed. Maar ze tot zo'n vreselijk boek kan komen. Het is echt heel langdradig geschreven. Er zijn veel te veel interne monologen. Er zijn uitweidingen die nergens voor nodig zijn en ook niks bijdragen. En het ergste misschien nog wel is dat Gerda Tarot, die onterecht een beetje tussen de plooien van de geschiedenis is gevallen. Want Capa heeft trouwens heel veel foto's die van haar waren, die dan later onder zijn naam zijn beginnen circuleren. Dus ook haar
het
werk.
Het is toch altijd hetzelfde, hè? Het is zo met Colette, het is zo met Marcel Duchamp.
Absoluut.
Zelfs die ene foto van Capa, waar zoveel contestatie over is geweest, of die nu getruckeerd was of niet, die van de vallende soldaat, die zou van haar kunnen zijn. Ja. Bon, er is discussie over. Nu, het is heel spijtig dat ze dus niet tot leven is gekomen in dat boek. Ook een enorme afknapper was de taal. Misschien moet ik eens een zinnetje voorlezen.
Maar je hebt het dan, de vertaling natuurlijk.
Ik denk dat het ook, het is natuurlijk vertaald, maar ik zal het voorlezen.
Zal ook niet
ik ben
zo
benieuwd
goed.
Wat de schrijver aan tafel ervan
laat
vindt.
Laat u helemaal gaan, Helene.
Oké, in het begin valt nog mee. Georg keek naar Gerda, Gerda keek naar Georg. En toen hun ogen elkaar vonden, verzachtte haar blik als van iemand die wacht op het vervolg van een sprookje dat een rasverteller kan schilderen zonder de greep op zijn toehoorders te laten verslappen, zonder hen te belasten met de atavistische angst die voorafgaat aan de epiloog.
Ik denk dat André Nachtegaal zou gezegd hebben. Wat zou hij gezegd hebben, Erik Vlaming?
Kustvierkant, mijn kloof.
Voilà.
Okay. Ja, ik ben dus tegen het einde van die zin al kwijt waar het begin nu ook weer over ging. En ik heb dat een paar keer gehad tijdens het lezen.
Je hebt je stierlijk verveeld, Helene, maar het is toch wel fijn om met die vrouw kennis te maken via een roman die je dan wel niet graag hebt gelezen.
Ja, dat zeker. Ik ben haar werk ook gaan opzoeken. Mm-hmm. Er staan heel veel foto's gewoon gratis online te bekijken. Daar heb ik heel veel plezier aan gehad. Ook prachtige foto's van die Spaanse verzetstrijders, waar ook nogal wat vrouwen tussen zaten. Die zij dan... ja, voor de camera weet te krijgen. Eén vrouw die heel chic gekleed, mooi gekapt, op één knie zit en met een pistool ergens heen recht en een soort van zij aanzicht, heel dramatisch ook.
Echt iets voor u, hè? Ja.
Het lijkt ook een beetje op Kappa van Stijl, zo die theatraliteit. En soms heb je het idee van, hebben ze het nu in scène gezet of niet? Maar ja, prachtige foto.
Ik wil er nog een kleine feministische noot aan toevoegen. Hè. In september in Keulen was een tentoonstelling van Eva Besnieu. En als ik me niet vergis, heeft Eva Besnieu aan Robert Kappa in Budapest toen de knepen van de fotografie geleerd.
Dus hij heeft het op zijn beurt weer van een vrouw.
Voilà, zeer belangrijk om te vermelden.
Nu ja, als luisteraars dus geïnteresseerd zijn geraakt in die vrouw, dan raad ik ze aan om haar te googlen en om een biografie te bestellen, want die zijn er gewoon.
Hoe dan ook, Helena Janacek, die daagt ook op het Passaporta Festival. Dat doet ze dus nu zondag, waar ook Rufus Wainwright zal praten over zijn favoriete boeken. Er komen heel veel auteurs natuurlijk, check het allemaal op passaportafestival.be. Maar wat blijkt nu uiteindelijk, als je heel dat mooie boek van Erik Vlaming, Een berg mensen onder witte lakens, uit hebt en je komt voorbij Doodsprentje of nog even niet, dan blijkt dus eigenlijk die man die in dat andere bed lag in kamer 226 Biecht van een moordenaar te hebben gelezen van Jozef Groot. Dat vond ik fijn om te lezen, Erik.
Dat is die andere bubbel, hè?
Ja.
Tegelijk, uiteraard is Jozef Groot zo'n fantastische schrijver. En ja, er zit ook verwantschap in die biecht van een moordenaar en de biecht van André.
Ja. Ja. Maar we mogen niet te veel verklappen. Beste mensen, ik heb dit ontzettend graag gelezen. Dus doe het ook. Het is uit bij vrijdag. Een berg mens onder witte lakens van Erik Vlaming. Dankjewel Jeroen Laurijns om hier te zijn en ook Helene de Bruyne. Morgen zit hier onder meer Pieter Vermeers omwille van een prachtige tentoonstelling in Museum M in Leuven. Wat mij betreft tot morgen dus, want heden weer Clara Festival. Rechtstreeks van Pompidou naar Kanaal voor The Night of the Unexpected. Dus tot morgen. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.